Het tweede gedeelte is bestemd voor vragen van niet persoonlijke aard. Ik zal proberen ze zo mogelijk goed af te draaien, in ieder geval er zo weinig mogelijk omheen te draaien. Schriftelijk vraag aan voor, mag ik vraag in?
Wanneer reïncarneert een geest?
Wanneer die in de geest niet verder kan of blij is als hij terug kan. Laatste kan ik me niet goed voorstellen, maar het schijnt voor te komen. De tijd van reïncarnatie die verschilt nogal eens. En dat loopt zo, ja, naar mijn eigen ervaring dus, hè. Ongeveer van, zeg maar, een maand of 8, 9 na het overlijden, tot ongeveer 1400 jaar. Dus dat is een hele ruime marge. Voldoende?
Wat is het nut van pijn?
Nou, pijn is in de eerste plaats een waarschuwingssignaal. Kijk, als je brandt, dan weet je in ieder geval dat je handen weg moet halen. Hè? En daarnaast is pijn natuurlijk iets waardoor je bewust wordt van je eigen levensproces en de fouten daarin. Dat kan ook erg belangrijk zijn. En ten laatste, pijn is altijd voor ongeveer de helft of meer psychisch. Dus komt uit je denken, je bezig zijn met de pijn voort, want er is een pijngrens. En wanneer die grens bereikt is, kan de pijn niet intenser meer worden. Maar als je ermee bezig bent, dan denk je dat ze erger wordt. En dus voel je ze erger, ook als je zenuwstelsel dat niet meer meldt. Is dat voldoende?
Wat is gevoel, respectievelijk emotie, en wat is schuldgevoel?
Gevoel, in feite een niet rationeel weten van iets, dat is gevoel. Wanneer je zegt, ja, wat is schuldgevoel, dan moet je zeggen, schuldgevoel is eigenlijk een innerlijk weten dat je strijdig bent met datgene wat je voor jezelf meent te moeten zijn of te moeten doen. Het is dus in feite een contrast met het ik-beeld dat je stoort. En dan blijft alleen over wat is emotie. Emotie is over het algemeen een resultaat van een glandulaire werking, of om het anders te zeggen van een lichte verandering in de balans van de interne secreties, waarbij dus een deel van het lichaam totaal anders reageert. Hierbij kan de aanleiding zowel psychisch als fysiek zijn. Voldoende?
Hoe komt het dat het ene transmedium niet opeens in trans kan komen en de andere dit zomaar wel van tevoren weet? Of is dit een afspraak met de begeleiders?
Ja, er zijn heel veel verschillende soorten mediums. Ik weet niet of u ooit geprobeerd hebt om hobo te spelen om viool. Maar als u het zou proberen, zou het ontdekken dat het niet gaat. Met andere woorden, elk instrument heeft zijn eigen mogelijkheden, zijn eigen gebruiksaanwijzing als het ware. En moet dus op een bepaalde manier gehanteerd worden. Wanneer je nu een medium hebt waar je dus regelmatig contact mee kunt hebben, ook buiten de stof, dan is het gemakkelijk om een afspraak te maken. En bij ons loopt het op het ogenblik zo. Dus dat medium dat treedt uit, waarschijnlijk terwijl hij een dutje doet. En die zegt tegen ons, jongens, ik heb een spreker nodig, want er is iets, ik weet wel niet precies wat, maar... Nou ja, dan zijn er een paar die zeggen, nou, ik zou wel willen, of ik zou wel willen. En ja, het medium kennen, dan zoekt hij dan de grootste grappenmakers uit, maar... Dan maken we dus die afspraak. Dan is het noodzakelijk dat in het bewustzijn van het medium, dus die bewustzijnsdrempel zo ver verhoogd wordt, dat hij zich niet of bijna niet meer van de omgeving bewust is. Dat kan door verschillende processen bereikt worden, door concentratie, door hypnose, autohypnose, fijn, noem maar op, zijn 100 manieren. Wanneer het medium die toestand bereikt heeft, kan dan het signaal wordt overgenomen. Ons medium werkt dus met auto-hypnose. En gebruikt daarvoor, vermoedelijk als resultaat van langdurige ervaring, bepaalde beelden, bepaalde voorstellingen. Die in zichzelf opwekt en die dan een sleutel vormen. Er zijn natuurlijk andere dingen mogelijk. Maar een medium dat erg veel moeite heeft om in trance te komen, zal waarschijnlijk moeilijk afstand kunnen doen van zijn eigen persoonlijkheid. Dus zichzelf niet volledig terug kunnen trekken, omdat er ergens een angst bestaat als die geest me nou maar niet voor gek zet, of misschien raak ik ze ooit weer kwijt. Nou, als het goede geesten zijn, kan ik u dat laatste garanderen, want we zien het leven op aarde en we hebben er vaak medelijden mee, maar om er zelf in te blijven zitten, dat is te veel gevraagd.
Reuma is een ziekte waar nog weinig onderzoek naar is gedaan. Medicijnen stoppen de kwaal niet. Mensen lijden soms ondraaglijk pijn. Weet u misschien een middel waarmee de pijn verlicht kan worden?
Afhankelijk van de soort reuma. Reuma is een verzamelbegrip. Er zijn dus zoveel verschillende oorzaken dat het niet altijd mogelijk is om een algemeen geldend recept te geven. Neem bijvoorbeeld bepaalde vormen van gewrichtsreuma, die in feite mede te danken zijn aan een soort verkalkingsproces, waardoor de kraakbeenkussens verhard worden en eventueel worden aangetast. Dat kun je dus niet zonder meer verhelpen met een geneesmiddel, dat ook goed is voor iemand die een verkeerd evenwicht heeft in zijn levenskracht. Het zijn verschillende dingen. Maar over het algemeen geldt wel. Wanneer je in staat bent om de eigen krachtbalans binnen een persoon te herstellen, zullen de verschijnselen van reuma afnemen, kan de persoon er daarna toe gebracht worden om zich dus weer normaal, zoveel mogelijk althans normaal te gaan bewegen, dan zal ongetwijfeld het resultaat zeer gunstig zijn, maar wanneer daarbij sprake is van lichamelijke afwijkingen, bepaalde vergiftigingsverschijnselen bijvoorbeeld, zelfs een te hoge reumgehalte kan verschijnselen veroorzaken die op reuma lijken, dan moet je dus zeggen, ja, dan moeten we ook die lichamelijke kant aanpakken, maar daarnaast moeten we altijd proberen de evenwichtigheid van de persoonlijkheid te vergroten en eventueel energie te geven.
Als mensen op aarde incarneren, is het dan van belang dat men beseft wie, welke mens men in eerdere levens gekend heeft en zo ja, hoe, op welke manier kan men erachter komen?
Ja, er zijn heel wat manieren om erachter te komen. En soms kun je het uit jezelf vinden. Hè? Een droom je ervan. Vaak is verder van belang in de eerste kinderjaren, heb je meestal een voorkeur voor bepaalde spelletjes of voor bepaalde dingen. Die hangen meestal samen met het vorig leven. Maar op zichzelf is het helemaal niet belangrijk. Kijk eens, het verleden is alleen datgene wat het heden als product heeft. En het heden in zichzelf is datgene wat de mogelijkheden van een toekomst bepaalt, zonder ze daarmee, zonder meer te fixeren. Huh? Dus als je het goed bekijkt, kun je zeggen, ja, vind je misschien aardig om te weten dat je in het verleden deze of gene bent geweest. Het valt me in ieder geval op dat bij de mensen op aarde op het ogenblik de geïncarneerde Cleopatra's en andere grote helden aanmerkelijk aan het afnemen zijn. Er komt nou ontzettend veel verkrachte slavenmeisjes tegen bijvoorbeeld, en mishandelde dienaren of door roofridders gedoolde handelaren. Nou, het is dus op het ogenblik het patroon van mensen die daar. Maar ja, daar houden ze zich mee bezig. En waarom is het belangrijk? U kunt via een bepaalde vorm van horoscopie met een zekere waarschijnlijkheid bepaalde incarnatievormen aangeven. Als je eenmaal die eerste punten hebt, kun je misschien, als je gevoelig genoeg bent, zelfs bepaalde scènes daarvan weer terugbrengen. Maar het is eigenlijk verder van weinig belang. Alleen wanneer een vorig leven dus, maar dat geldt ook voor dingen die helemaal niet met vorig leven te maken hebben, een onevenwichtigheid heeft veroorzaakt, waardoor de persoon bepaalde fobieën heeft, enzovoort, enzovoort, dan kun je vaak door ze zich daarvan bewust te maken, het fobisch verschijnsel verminderen en laten wegslijpen. Dat wel. Voldoende?
Is het ook niet dat mensen zeggen, de natuur is genadig. Stel je voor dat iemand in een vorig leven een reuze misdadige moordenaar is geweest. Dan zou het voor hem in dit leven ondraaglijk zijn om dat te moeten verwerken.
Dat staat nog lang niet vast. Ik heb de ervaring opgedaan dat wanneer iemand eenmaal een moordenaar is, zijn respect voor het leven dus aanmerkelijk kleiner is. En u zou het kunnen zeggen, het feit dat hij het zich niet herinnert is een zegen voor zijn omgeving, omdat hij dan niet naar zijn oude kundigheden en vaardigheden kan teruggrijpen en zo zich eerder zal onderwerpen aan de burgerlijke ordening waar hij nu op het ogenblik helemaal in zit.
Als men spreekt over een oude ziel en tegen deze ziel gezegd is, hij hoeft niet meer te incarneren, waarom doet deze ziel dat dan toch?
Ja, nou vraagt u niet. Laat ik het zo zeggen. Ik heb mensen ontmoet die dachten dat ze oude zielen waren, of die het misschien werkelijk waren. En ik heb altijd gezegd, ach, dat maakt niet zoveel uit. Nou, of je nou 3 of 4 keer blijft zitten, je zult toch 1 keer de klas moeten doorlopen. Maar ja, er was een dame, die was er niet mee eens, en die zei, ja, ik ben een oude ziel, en ik ben al 33 keer geïncarneerd. Nou, ik keek zo eens naar de uitstraling, ik zeg, ben je nou nog niet verder? Begrijp je wat ik bedoel? Is op zichzelf niet belangrijk. Een oude ziel zou alleen dan als term kunnen worden gehandhaafd, wanneer het bewustzijn van de persoon de inhoud van meerdere levens omvat, en deze harmonisch weten gebruiken of toe te passen in zijn eigen leven. Dan zou je wat mij betreft van een oude ziel kunnen spreken. En wanneer iemand zegt, ja, je hoeft niet meer terug te gaan, dan is nog maar de vraag, wat voor bindingen je nog herkent. Dan denk je misschien, ja, maar al die vrienden en vriendinnetjes van me, die zitten daar nou, en daar broeit weer van alles op mij, dan laat ik er naartoe gaan. Misschien kan ik ze helpen om eroverheen te komen. En dan zou dan een reden kunnen zijn. Maar ik geloof niet dat een geest die eenmaal in een lichte wereld leeft, bijzonder graag naar aarde teruggaat wanneer hij daar niet een zeer belangrijk doel nastreeft. Voldoende?
Als je volkomen onthecht heeft van deze aardse materiële wereld, en je zit in de verlichting, dan hoef je niet meer terug. Dan heb jij je plicht gedaan. Dus dan heb je absoluut geen behoefte om terug te gaan.
Nee, dat is waar, maar zolang je je niet volledig hebt onthecht, kunnen er menselijke relaties blijven, terwijl je eigenlijk niet terug zou behoeven te gaan, je zou het geestelijk kunnen bereiken, waardoor je dan toch zegt, nou, ik zou toch nog wel, want daar zit tante Lena en ome Dries, verrek, tante Lena heeft nou een snor en is een grote neger geworden, maar ik zal er toch wat voor willen doen. Op die manier kan dat gebeuren.
Ben je voor je eigen verlichting niet goed bezig geweest?
Dat ligt eraan, u velt dat oordeel. Vanuit mijn standpunt zou ik zeggen, je bent dus als geest nog niet wijs genoeg en waarschijnlijk niet wijs. Maar zo'n geest, ik kan dat niet beoordelen. Er bestaan geen algemene regels, dat moet je goed onthouden. Wat voor de een volkomen reëel en nuttig is, is voor de ander zinloos. En dat kan alleen aan de hand van de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt.
Hoe zit het met sferen in het geestenrijk?
Ja, de sferen die zijn oorspronkelijk eigenlijk gestolen van de Grieken. De Grieken hadden namelijk een wereldbeeld, aardcentraal, waarbij de omloop van de bewegende planeten, dus elk als een soort afzonderlijke sfeer werden bezien, met daarachter dan nog een sterrensfeer. En later heeft men deze dus gebruikt als indeling voor geestelijke werelden. Maar geestelijke werelden kun je eigenlijk niet indelen. Kijk, een geestelijke wereld wordt bepaald door jouw besef. Niet door hetgeen er reëel is, maar door jouw besef en de wijze waarop je dat voor jezelf uitbeeldt. Er zijn zomerlanden. Huisje, boompje, beestje, alles wat u wilt. Mijn part nog een aardige kroeg erbij, of wat is tegenwoordig? Nou ja, ik weet wel, zo'n hupsakee-bar waar met flikker ligt, hè?
Disco.
Disco, ja. Nou ja, goed. Als je daar aan denkt, en het is een belangrijk deel van je bestaan, in die eerste rustperiode, kun je eraan denken, als er voldoende ander aan denken, is die er, en dan moet je elkaar in de disco, dank je. Dus het is allemaal mogelijk, maar die disco is niet echt, het is een gedachtebeeld. De sferen zijn opgebouwd uit de denkbeelden die je hebt, en je beleven ervan wordt meebepaald door de wijze waarop je wat in je gebeurt, en wat je wordt gegeven ook eventueel, vertaalt in beelden. En dat houdt dus in dat er eigenlijk geen sferen zijn, er is een geestelijk bestaan. En dat gaat tamelijk ver, want zolang dat nog met onderscheid te maken heeft, is het eigenlijk één geheel. Dat loopt van een wereld met huisje, boompje, beestje, bij wijze van spreken, tot een wereld met verschillende tinten wit. Maar de mensen willen nou eenmaal graag de zaak indelen, en die willen dus graag weten, wat is Zomerland 1? Oh, dat is Laag Zomerland. En dat is Hoog Zomerland. Huh? En boven Hoog Zomerland hebben we de klankenwereld met de kosmische muziek. Nou ja, als je dan eindelijk met de muziek mee bent, dan kom je bij de kleuren terecht. En dan worden het steeds minder kleuren, dan kom je bij het witte licht. En als je het witte licht helemaal verwerkt hebt, dan kom je op een punt dat niet meer omschrijfbaar is, en dat heet dan het verblindende licht. Maar even zo gaat dat, omdat de mensen het graag indelen. Niet beseffende dat het één geheel is, waardoor het bewustzijn wordt bepaald. Maar dat is eigenlijk de werkelijkheid. Voldoende.
Wat is het nut van het overlijden van een baby? Wanneer treedt de geest in de foetus, het ongeboren kind?
Nou, over het algemeen wordt volledig beslag gelegd tussen de vierde en de zevende maand. Maar in de tussenperiode vanaf het ogenblik van de bevruchting wordt er als het ware al een soort stempel opgezet, en in de ontwikkeling wordt dus steeds meer contact opgenomen naarmate het zenuwstelsel completer wordt. Wanneer je alleen met dat zenuwstelsel genoegen neemt, met praktisch nog geen grote hersenactiviteit, dan is dus de vierde maand ongeveer. Maar misschien dat je meer vraagt, of dat je nog te druk bezig bent ook met de aura, de omgeving, de ouders, de moeder, en dat je daardoor nog niet volledig één wordt met de vrucht. En dan kan dat tot de zevende maand duren. En ja, wat is het nut van het overlijden van een baby? Ja. Wat heeft het voor zin, zouden sommige mensen vragen, om in de bus te stappen en de volgende halte er weer uit te gaan? Ligt er maar aan waar je wezen moet. En zo is het ook. Misschien dat de ervaring van gebondenheid met ouders en moeder voldoende is, zonder dat daar een meer zelfstandig stoffelijk bestaan met alle problemen die daar steeds groter worden, dus bijbehoort. En dan is zo'n kind goed af.
Is dat niet ontzettend hard naar de ouders toe?
Ongetwijfeld, omdat de ouders altijd het gevoel hebben, ja, een stukje van mij, hè. Maar eigenlijk ja, het is vervelend, ik weet het. Maar u moet één ding goed beseffen. Het mag voor u erg zijn. Maar voor het kind is het ongetwijfeld een heel gunstige en prettige oplossing. En om het nou vast te willen houden en daardoor te verplichten tot een heel menselijk leven met alle problemen, alle zorg, alle ellende, terwijl het niet meer nodig is, dat lijkt me ook wel iets te ver gaan. Neemt u me niet kwalijk. Ik geef toe dat het hard is. Maar aan de andere kant, u hebt die gemeenschap doorgemaakt in die 9 maanden. U hebt dat contact gehad. En dat het daarbij niet aan uw verwachting verder beantwoordt, is natuurlijk treurig. Maar u hebt iets, iemand, de kans gegeven om verder te gaan. Om bepaalde grenzen van begrip als het ware te verwijden en zo geestelijk in een grotere, in een nieuwere wereld te leven. Dan moet je er ook dankbaar voor zijn, dacht ik. Het zal moeite kosten, maar...
Zeker niet.
Ja.
Wat gebeurt er na de dood met geesten als bijvoorbeeld Krishnamurti?
Nou, Krishnamurti is met een rotgang verder gegaan. Die had de vorm al achter zich gelaten. En die houdt zich op het ogenblik dus bezig met, ja, zeg voornamelijk harmonie. De waarheid dus, die eigenlijk niet gedefinieerd behoeft te worden, omdat ze beleefd kan worden. Een beetje raadselachtig, maar ik weet ook niet hoe het beter moet zijn.
Wat heeft Gorbachev in 4 à 5 jaar tijd tot stand gebracht, wat zonder hem niet gebeurd was? Tot hoever zal hij nog verder door kunnen gaan? Wat zou hij uiteindelijk willen bereiken, of heeft hij geen gepland doel in deze?
Wat hij wilde, was ongetwijfeld een in feite stervend systeem zo doorbreken dat het weer levensvatbaar zou worden. En voor de rest, het is een hele goede man en hij meent het allemaal best. Maar veel heeft hij niet bereikt. Het enige wat hij bereikt heeft, is dat de mensen weer kunnen zeggen wat ze denken, of schoon ze nog steeds voorzichtig blijven. Economisch heeft hij nog heel weinig bereikt, dat is te begrijpen. Want om een economische hervorming mogelijk te maken, zou je al degenen die op het ogenblik de goede baantjes hebben eruit moeten gooien. Dat is erg moeilijk. Verder, hij zit in een rijk met een enorme bureaucratie. Om de productiviteit reëel te verhogen, zou een groot gedeelte van de bureaucraten de handen vuil moeten maken. Daar hebben ze geen zin in. Dus in zijn eigen land heeft hij eigenlijk niet zoveel bereikt, behalve dit ene. Dat de mensen weer zijn gaan denken in termen van hun eigen gemeenschap, hun eigen manier van leven, en meer zijn gaan denken aan hetgeen hen toekomt, dan aan hetgeen ze aan de staat verplicht zijn. Naar buiten toe heeft hij daarnaast een grote ontspanning tot stand weten te brengen, en zeer waarschijnlijk wordt dat niet een eenheid waarin de Verenigde Staten een grote rol spelen, maar Rusland zal waarschijnlijk Frankrijk aflossen als het over ongeveer 20 jaar gaat om de werkelijkheid van de EEG. Tot die tijd is dus allemaal het sprookje plus de werkelijkheid die achterblijft. Wanneer je zegt, ja, zou het zonder hem gebeurd zijn? Waarschijnlijk wel, maar niet zo vreedzaam. Voldoende? Oh ja, hoe lang, hè? Nou, zolang als hij nog in staat is, ondanks zijn ontwapening, de generaals te vriend te houden en dus over het leger te beschikken, kan hij nog een aardig eind verder gaan. Maar wanneer hij dus klein zou moeten bijgeven tegen mensen als Yeltsin, dan kunt u er wel mee rekenen dat zijn rol bijna is uitgespeeld, dat het Rode Leger belang heeft bij een eenheid van staat en daardoor een eenheid van macht, waarbij niet delen van het leger tegenover elkaar zouden komen te staan. Voldoende?
Geloofde de geëxecuteerde Roemeense dictator echt in zijn onschuld, zoals hij tot op het laatst volhield, of loop hij er maar wat op los? Hoe is zijn situatie na de dood voor hem? Een onverwachte meevaller of een nachtmerrie?
Ik heb hem niet opgezocht. Hij komt in ieder geval niet in werelden waarin ik normaal pleeg te verkeren. Nou ja, hoe het hem gaat, ik denk niet erg prettig. En of hij geloofde in zijn onschuld, natuurlijk. Die man geloofde op den duur in zijn eigen leugens, omdat hij zoveel had gelogen, dat de waarheid voor hem niet meer een bekende was. Voldoende?
Wat is het aandeel van de Witte Broederschap in de omwenteling in Oost-Europa?
Het gebruik maken van mogelijkheden en gelijktijdig het gebruik maken van veranderingen in natuurlijke evenwichten, waardoor bijzondere druk kan worden uitgeoefend op bepaalde heersende kasten.
Wat was de vergissing of fout van Marx?
Nou, het was geen vergissing. Het zijn eerder degenen die van zijn werk zijn uitgegaan. Marx was dus een filosoof. Hij bouwde een filosofisch systeem op, waarbij hij dus uitging van een ideaal, dus niet van de realiteit van de mensen, en daarbij baseerde hij dat ideaal op een maatschappij waarin de stand van fabrieksarbeiders en van landarbeiders elkaar ongeveer in evenwicht zouden houden. en dat degenen die dat niet beseften, zijn systeem zonder meer en klakkeloos hebben toegepast, zonder ze niet af te vragen wat daardoor voor de boerenstand zou gebeuren, wat de resultaten zouden zijn. Ja, dat heeft gevoerd tot de ellende met alle zuiveringsprocessen, de grote moorden in de Oekraïne van 27, 28 bijvoorbeeld, dat soort dingen. Voldoende?
Hoezo al dan niet stapsgewijs ook het kapitalistisch stelsel ten onder gaan? Zal dat gezien de ingebakken hebzucht van de mens nog lang duren?
Oh, die hebzucht die blijft bestaan. Wel, wanneer wordt een mens volledig onzelfzuchtig? Ik vermoed wanneer van de twee laatste mensen op aarde de een de ander begraven heeft. Maar laten we ons één ding goed realiseren. Het kapitalisme van nu is niet meer het kapitalisme van vroeger. Het kapitalisme van nu is langzaam maar zeker verworden tot een bureaucratisch geheel met een zeer grote macht enerzijds en bepaalde toch wel socialistische of sociale principes anderzijds. Er is dus nu een andere relatie tussen kapitaal en arbeid dan er vroeger bestond.
Voldoende? Hoe verlopen liefdesbanden of banden van haat in de astrale wereld? En hoe kan men daar bewuster mee omgaan?
Banden van liefde en banden van haat zijn eigenlijk de twee kanten van een en dezelfde penning. Het wil zeggen, een opgaan in de ander of een verbondenheid met de ander en daardoor een contact met de ander. In het ene geval is het een zelferkenning in de ander en een vreugde. In het andere geval is het angst voor een vernietiging en daardoor een poging tot vernietiging van de ander. En als die ander dan niet de haat, maar met liefde beantwoordt, dan heb je inderdaad een aardige klap te pakken. Dus dat is de werkelijkheid van die relatie en de sfeer en de werelden. Zelfs in de astrale wereld geldt dit al. Voldoende?
De kernwapens zullen hopelijk binnenkort voor de helft weggehaald worden. Mogelijk gaan Rusland en Amerika in de latere fase alles afbouwen. Of zullen beide een restant achter de hand houden? En als men al tot volledige afbouw zou overgaan, hoe moet het dan met andere landen? Brazilië, China, Irak, India, waar men ook al kernwapens heeft.
Nou ja, dat heeft u al heel duidelijk geformuleerd in uw vraag. Hè? Het is duidelijk, de grote mogendheden kunnen niet alle kernarsenaal helemaal afschaffen, zolang er nog anderen zijn die het hebben. Daar duurt nog wel een tijdje.
Was het christendom in zijn beginfase, met al zijn fouten van dien, ook toen al, misschien toch niet beter voor de mensen dan de andere bestaande godsvereringsvormen in die tijd, zoals de Romeinen kenden, mitrasdiensten en dergelijke?
Ja.
Ze kregen in ieder geval van één god uit.
Ja, goed, in feite doet de mitrasdienst dat ook, zoals u zich misschien niet realiseert. In het hindoeïsme zit achter de schijn van veel godendom ook de ene god, waarvan alle andere goden in feite verschijnselen zijn. Dus zoiets als de drie eenheid. Dan kun je zeggen het zijn drie goden, want je hebt de vader en dan zit daar de zoon en dan zit daar die heilige geest. Maar in feite zijn ze alleen maar aspecten van de ene God. En als je dat goed begrijpt, nou ja, dan zit je al aardig verder. Wat het christendom betreft, de fout van het christendom was dat de gelovigen niet alleen samen leefden in gelijkwaardigheid en liefde, maar eisen aan elkaar begonnen te stellen. Dat is de ondergang geweest van de eerste christengemeenschap, zeg maar christencommune, in Jeruzalem. En een tweede ellende was Paulus. Paulus was een fanatiek mens. En toen hij bekeerd was, werd hij even fanatiek. En wilde hij ook wetten en regels stellen, organiseren. En daardoor bijvoorbeeld de agape, oorspronkelijk gewoon een maaltijd, het samen delen van een maaltijd, waaronder wijn, brood en zout meestal. Maar dat was allemaal voor hem niet, nee, dat was het niet helemaal, want de mensen die zaten elkaar te knuffelen, en dat waren dan wel zeer christelijke zoentjes, daar gaat het niet om. Maar hij vond het toch een beetje onchristelijk. Dus zei hij, ja, maar dat is voorbehouden aan de oudste. En die oudste die komt in zijn eentje ook niet meer af. Vooral als het een oudere was, is dat te begrijpen. Dus die kreeg weer helpers. Dat waren de diakenen. Die gelijktijdig de goederen van de gemeenschap, zover ze bij de kerkboer beheerden. En aan de andere kant zorgden dat problemen werden weggenomen. Nou ja, zo ontstond er eigenlijk een aardige hiërarchie. En op een gegeven ogenblik was er dus een oudste die de oudste was van verschillende oudsten van verschillende gemeenten. Nou, dat werden toen bisschoppen. En ja, je zou het zeggen, christelijk gezien was dat misschoppen. En van daaruit ontstaat dus eigenlijk die hele dingen. Het is voornamelijk dus het Oost-Romeinse Rijk. Waarbij dus de priesters dankzij de overwinning en Hoxie of Vincent enzovoort enzovoort. Dus eigenlijk de hele boel in hun macht hebben. De keizerin zeg maar praktisch volledig beheersen, Theodosia. En daardoor eigenlijk hun eigen hiërarchisch verlangen naar macht uit gaan drukken in de bestaande hiërarchieën. En zelfs wanneer het Concilium van Nicea aanbreekt, niet bereid zijn om de beperkingen te aanvaarden die uiteindelijk gepaard gaan met een primaat van Rome, zeg maar. Nou ja, en als dat dan zo het geval is, het klikt hier al. Ik ben ook aan het klikken. Maar laten we eerlijk zijn, ze hebben de zaak aardig vernacheld. Hè? Bijvoorbeeld die bloeiende takken van amandel. Nou ja, die werden er gewoon 's avonds neergelegd. Daardoor kon je de juiste evangelie kiezen, waardoor je gelijk kreeg, weet je wel. Op die manier ging dat. En toen is die kerk ook uiteengevallen. En we hebben toen dus gekregen de Byzantijnse. We hebben gekregen de Koptische, die we bij de Ethiopiërs vinden. En we hebben nog, die zijn langzaam maar zeker dus voor een groot gedeelte verzand, de zogenaamde aartsvaders of aartsbisschoppen van Noord-Afrika, die over het algemeen filosofen waren en veel nuchterder dan de machtstrevende mensen in Rome en elders. Dus als je het zo bekijkt, dan zeg je ja. De misstap van het christendom was dat het te dom was om te begrijpen dat de Christus in de mens moet wonen en niet als een leerstelling kan worden verkondigd zonder meer. Voldoen?
Waardoor is de ontkerkelijking vanaf plus minus 1960 in Nederland eigenlijk begonnen? Speelde de tv hierbij zijn hoofdrol, zien dat het ook anders kan?
Nou, ik denk dat de ontkerkelijking voornamelijk begonnen is toen de mensen meer leuke dingen te doen kregen dan te luisteren naar een preek. We zien dergelijke fase van ontkerkelijking wel eerder, bijvoorbeeld rond 1820 is er ook zo'n fase geweest. Toen dansten ze om de meiboom, dan gingen ze ook niet naar de kerk. En wanneer dat zo gebeurt, dan moet u goed beseffen dat de kerk dus vergeet dat ze er niet is om de gelovigen te leiden, maar om leidend onder de gelovigen het geloof in stand te houden door het in de mens te bevestigen en de praktijk dan aan die mens over te laten. Voldoen?
Welke plaats zal de katholieke kerk in de toekomst nog hebben als dit de laatste paus met politieke macht is? Wat zal de kerk als machtsapparaat de genadeslag geven? Verdwijnt ook haar macht als multinational?
Die macht die zal voor een deel verdwijnen bij het volgende bankschandaal. Deze paus heeft namelijk zoveel opgemaakt. Neemt hem niet kwalijk. De man wil engel worden en hij oefent zich in het vliegen. Maar die heeft zoveel geld opgemaakt, eigenlijk ook van de kerk zelf. En niet alleen maar voor de landen die hij heeft bezocht, dat dus de kas betrekkelijk krap is. Wanneer daar nog de kosten van een pausbegrafenis plus pausverkiezing bijkomen, en die lopen ook heus in de vele miljoenen, dan zal er dus aan middelen te weinig zijn. Gelijktijdig kan men geen grotere financiële eisen stellen aan de gelovigen buiten Rome. Met andere woorden, wanneer ze het proberen, En er zijn een aantal heren die eigenlijk al bij ons hadden moeten zijn, maar die het nog even hebben uitgesteld, op belangrijke baantjes in de ministerie, zeg maar, van de kerk. En die dus denken, laat ik zo zeggen, ze wuiven ongeveer als koningin Wilhelmina. Nou ja, en dat wuiven, dat wordt dan door de andere beantwoord met. En hij krijgt vanzelf het machtsverlies. Vermoedelijk een jaar of 4, 5. U zult de eerste tekenen daarvan duidelijk ervaren. Dat komt ook in de publiciteit.
Veel natuurvolken, zoals de Moesi in Ethiopië, leven eenvoudig. Er wordt voor het stoffelijk voortbestaan gezorgd en daarnaast huppelen en springen ze wat. Alles verloopt nogal rustig en vreedzaam. Anderzijds blijken ze bij conflicten met buren, stammenstrijd ineens tamelijk vreed te kunnen zijn. Twee vragen. Leven deze volkeren die zonder geld, macht en wetten leven gemiddeld gelukkiger, zorgelozer dan de westerse, welvarende landen?
Zorgelozer en korter. En wanneer ze eenmaal tot strijd komen, en dat is nu juist hun karakter, dan werpen ze zich daar geheel in. Een vijand is geen mens. Een vijand is iets wat je moet vernietigen. Daarom zegt men dan, ze zijn zo vreed.
Is in deze Afrikaanse landen dat aspect, de lach, dans en vreedzaamheid, primair of het aspect speer in de strijd?
Ik denk, als je het goed bekijkt, dat de lach, de dans, de zang, de onderlinge gezelligheid, zou je bij ons zeggen, dat die eigenlijk wel de overhand hebben. Maar de strijd ontstaat op het ogenblik dat de dingen die wij zien als deel van onze gezelligheid worden opgeëist door anderen die niet van onze soort of niet helemaal van onze soort zijn. En daardoor ontstaan die stammenoorlogen.
Wanneer ontstond de eerste mens? Ontstonden de eerste voorvaderen 400 miljoen jaar geleden? Vanuit welke stam of soort zijn de aapachtigen ontwikkeld? Van waaruit de andere tak ook de mens?
Ja, de aapachtigen zijn ontwikkeld vanuit een amfibieachtige soort, die langzaam maar zeker wat robachtig werd, en zich ontwikkelde tot een vierpotig warmbloedig wezen, dat zich dus in de moerassen en in de bossen buitengewoon goed kon handhaven. Het waren geen apen, het waren ook nog geen mensen. Het waren de voorvaderen van beiden. De splitsing komt eigenlijk op het ogenblik dat een deel van deze dieren, zo wil ik ze dan toch nog maar noemen, op de vlakten gaan leven en daarbij dus onder andere op twee benen leren gaan. En daarnaast het gebruik van werktuigen anders dan om mee te werpen, voor zichzelf als een noodzaak gaan ervaren. Hierdoor ontstaat een afgezonderde groep, die weer in vele soorten overigens uiteenvalt, en waarbij steeds weer mutaties ontstaan door de op zichzelf vaak zeer moeilijke, maar gelijktijdig genetisch ook sterk selecterende levensomstandigheden. En daaruit komt dan Homo sapiens voor, die overigens volgens mij net zo sapiens is als een nasi goreng die mataglap is.
Is het waar dat er eerst een tijd geweest is waarin alleen lagere diersoorten bestonden, gevolgd door een periode waarin hogere diersoorten verschenen en nog weer later de mens zijn opwachting maakte?
Dat is ongeveer juist, ja. De eerste levensvormen zijn eigenlijk half eiwitten, die nog niet tot leven worden gerekend, maar onder bepaalde omstandigheden zich tot één cel ontwikkelen. En van daaruit gaat het verder. Het is dus werkelijk altijd al zo geweest dat elke cel die uitgroeide probeerde een deel bij zich te houden, meercellig werd, en dan een andere meercellige ziende dacht verdeel en heerst, snijd een stukje af, dan ben je sterker. En bovendien heb je dan wat te eten. Zo ontstonden de jagers.
Wat zijn overtonen? Heeft het veel zin de techniek van overtonen te leren zingen? te leren zingen, heeft het veel zin. Zoals bij sommige Tibetaanse kloosterorders, bij de moppengroep meditatie, kan het je naar hoger bewustzijn.
Ja. Ik zou zeggen, het heeft betrekkelijk weinig zin om het te leren, omdat het alleen onder zeer bijzondere omstandigheden en met zeer bijzondere associaties een buitengewone werking heeft. Maar laten we ons één ding goed voor ogen stellen, dat in de Tibetaanse gemeenschap, religieuze gemeenschap, het juist hanteren van tonen, en die gaan van bas tot kop, hè, dus erg belangrijk kan zijn, omdat je onder meer ziekten ermee kunt genezen, je kunt een ziel het scheiden van het lichaam gemakkelijker maken, je kunt daarnaast voor je eigen bewustzijn verschuivingen en veranderingen veroorzaken, je kunt zelfs jezelf in een zodanige trance brengen dat de wil het gehele lichaam herleidt tot een automatisme, zoals bij de Gelumpa. Nou, dat zijn monniken die dus dagen achtereen konden lopen met een gemiddelde snelheid van 25 tot 30 km uur. En die gingen zo snel en zo automatisch dat men zei, waar de Gelumpa voorbij gaat, er is geen grashalm geknakt. Wat misschien het bewustzijn van vele kampioen hardlopers in deze tijd zal knakken, maar ja, dat kan ik ook niet zo doen.
Is alcoholisme erfelijk? Zit het in de genen als gevolg van drankzucht van de voorvader? Kan een alcoholist er dus eigenlijk niks aan doen met deze glaas drinken?
Nou, over het algemeen is alcoholisme niet iets wat helemaal erfelijk is. Bepaalde zwakke punten kunnen erfelijk worden doorgegeven, maar in zichzelf betekenen ze nog niet dat je moet drinken. Het betekent zelfs niet dat je drank verslaafd wordt of op een andere manier verslaafd. Verslaving is over het algemeen het resultaat van een frustratie die men probeert op te lossen, bij alcoholisme bijvoorbeeld door het gevoel van eigen meerwaardigheid en van joligheid te scheppen, kunstmatig, in andere gevallen geestelijke belevingen, of ook weer gevoel van grote meerwaardigheid bij bepaalde drugs bijvoorbeeld. Nou, dus dat is gewoon een frustratieverschijnsel dat opgelost door een roes, zonder dat de oorzaak, de frustratie dus, kan worden opgeheven, voert tot een verslaving aan de roes.
Hoe denkt Van Gogh zelf nu in de geest, als hij tenminste niet alweer geïncarneerd is, over de drukte en exposities rond zijn persoon? Is hij ermee ingenomen of werkt hij zich in zijn grap in?
Ik denk, nee. Als hij dat zou doen, zou hij een elektrische centrale meer hebben, maar ik denk dat hij, ik heb hem niet gesproken de laatste tijd, maar dat hij zo'n beetje schouder ophalend en zegt, nou, daar heb ik geen woordje voor over.
Kunnen ouders of kennissen van een kind dat nog maar kort geleden overleden is door een ongeluk, dit kind soms toch al om zich heen voelen of niet, daar het nog zoekende is?
Ze kunnen het om zich heen voelen, meestal niet omdat het zoekende is, maar omdat de aangegane banden, dus voor het kind is veel spontaner, heeft veel minder voorbouw dan volwassenen, dus een zodanige werking hebben, dat men probeert als kind om bij het eigen bestaan, ook al is het anders geworden, toch die anderen te blijven betrekken, die harmonie te blijven betrekken. En dat is dus inderdaad wel mogelijk. En bij een kind kan dat gebeuren, zelfs al ongeveer 10 uur na de dood. Dus dat gaat nog vlot. Hè?
Kunnen iemands geleide geesten ook haat- en vernietigingsgedachten door een vijand naar je toegestuurd afzwakken, ombuigen of zelfs geheel te niet doen? Doen ze dit ook of vinden ze dat onjuist?
Ik denk dat ze dat niet zo gauw zullen doen, omdat u dat zelf moet leren te doen. Trouwens, de meest eenvoudige manier, als u denkt dat u er last van hebt, is dit. Stel u voor dat u wit licht hebt. Uit dat wit licht vormt u rond u een soort kosmisch ei, of ja, voor mijn part een beschuitdoos, die weerspiegelend is naar buiten en in zichzelf blijvend gevoed wordt door die wit licht kracht, waaraan u hebt gedacht. Stellen we dan op in dat dit deel is van uzelf. Als iemand wat op u afstuurt, krijgt hij het omgaande Franco-huis.
Je leest soms advertenties, medium X of Y, met een vrije oosterse naam, voor al uw problemen, ook occulte bescherming. Wat denkt u ervan? Kunnen ze dit theoretisch ook?
Nou, degene die de bescherming geven zijn meestal wendiemensen en zo. En die kunnen daar wel wat van. Die hebben er wat van geleerd. Alleen hun bescherming berust voornamelijk op het richten van natuurkrachten. Maar wanneer iemand dus tegen u zegt, ik ben zo goed medium, ik zal al uw problemen oplossen, dan moet u één ding onthouden, u kunt er naartoe gaan, een aardige illusie kopen en een probleem erbij krijgen, waarschijnlijk in uw beurs.
Wat is het onderbewustzijn eigenlijk? Waar in de hersenen zit het onderbewustzijn? Zit het onderbewustzijn niet in nog grotere mate in de geest, los van de hersenen? Maken vorige levens die niet in de hersenen liggen opgeslagen en niet ook deel van hen?
Nee. Eigenlijk moet je het onderbewustzijn splitsen. Er zit hier dus ongeveer een soort eilandje van, zeg maar, onderdrukte herinneringen. En zwakke herinneringen die met toch een zekere emotiewaarde hebben. Dit eilandje is het stoffelijk onderbewustzijn en bevat de prikkels waardoor herinneringen in andere herinneringscentra dus kunnen worden geactiveerd. Daarnaast hebt u dus geestelijk ook een herinneringsvermogen dat echter anders is. En uit dit herinneringsvermogen kunnen krachten worden gebruikt en dan gaat het weer naar deze kant toe en dan komt het niet precies daar, maar meestal hier terecht, de lobben, en vanuit de lobben gaat het signaal hier naartoe, het wekt daardoor impulsen in de herinneringscentra en er ontstaat een composiet beeld dat zoveel mogelijk uitdrukking geeft aan datgene wat hier is binnengekomen dus, hè.
Zijn pijnlijke ervaringen bij het herbeleven na de dood ietsje, al is het maar een fractie, minder pijnlijk, zowel voor slachtoffers als daders, omdat het zenuwstelsel er dan niet meer is?
Dat is niet juist, maar laat ik het zo zeggen. Wanneer je iemand ervan overtuigt dat hij met een gloeiend ijzer beroerd wordt, terwijl zijn ogen verbonden zijn, je gebruikt een ijspegel, ontstaan een brandblaar. Omgekeerd, wanneer je iemand vertelt dat je met een ijspegel zult beroeren, en je doet dat met gloeiend ijzer, ontstaat er geen brandblaar, maar wel zullen haartjes bijvoorbeeld op de hand of iets dergelijks wegschroeien. Dat wil zeggen dat de voorstelling meebepalend is voor kwetsbaarheid. Dat pijn mede voor een groot gedeelte voortkomt uit de voorstelling of angst ten aanzien van pijn die in je bestaat. Wanneer jij denkt dat je een ander pijn hebt gedaan, ervaar je niet de pijn die je hem reëel hebt gedaan na de dood, maar in het herzien, herleven dus, van bepaalde delen, de pijn die je denkt dat je hebt veroorzaakt. En vaak is die erger dan de werkelijkheid. Maar alleen zo kun je je oriënteren tot een evenwicht, tot een zelfaanvaarding komen, die het je mogelijk maakt om je open te stellen voor anderen en daardoor een geestelijke wereld binnen te treden.
Wordt alle pijn op aarde ondergaan na de dood herbeleefd? Ook de kiespijn bij de tanden? Of alleen de greepbaarheid, de belangrijkste ervaringen?
Kijk, als u nu hebt gedacht, ik wurg die vent, want hij trekt verkeerd, dan zult u dat waarschijnlijk wel herbeleven. Maar gewone pijntjes en zo, dat zijn lichamelijke zaken die vergaan met het lichaam. Alleen die dingen waar een emotie bij te pas komt, die kunt u herbeleven. Zonder dat niet.
Er wordt wel eens gesteld, alles wordt na de dood haarfijn uitgepluist, wat bedrog betreft en ook het veroorzaken van lijden aan anderen. Er lijkt zo na de dood een absolute rechtvaardigheid te bestaan, die op aarde soms voor te zoeken is. Maar is dit wel zo? Althans in de zin van dat een dader evenveel lijden en pijn moet ondergaan als hij anderen heeft aangetoond?
Het is zo. Wanneer je dus in een geestelijke wereld komt, kun je of afsluiten, je komt dan in een duistere wereld, waarin je voortdurend door je eigen gedachten en denkbeelden en angsten belaagd wordt, of je kunt aanvaarden dat een ander weet wie en wat je werkelijk bent. Kun je dat laatste aanvaarden, dan zullen daar bepaalde verwerpingen en verwijten misschien uit voortkomen, die je dan maar moet accepteren. Dat is de pijn, als je over pijn wilt spreken, die dan nog voortbestaat. Maar wanneer je leert dat je voor alles wat je misdaan hebt ook iets goed kunt doen, dat je een evenwicht kunt scheppen, dan zul je ontdekken dat je al heel gauw dus geen last daar meer van hebt. Goed doen?
Waar ongeveer op de maan bevindt zich de basis van waaruit de aarde door Venus en Marsbewoners bij voortduring wordt waargenomen?
Geen commentaar.
Waarom worden mannen op de akeligste vrouwen verliefd? Bijvoorbeeld op Keno?
Omdat liefde blind is.
Er zijn nog meer stukken vragen, maar we moeten aan de tijd denken.
Nou, laten we nog 2 of 3 mondelingen doen dan. En dan gaan we kijken hoe we afsluiten.
Ik had nog één vraag. U zei net van, als na dood kan je afsluiten en dan de persoon in je eigen gedachten leeft. Ja. Of juist opengooien en dan de pijn ervaren. Is dat niet wat wij bedoelen met hemel en hel?
Nee, de hel is isolement. Hel is chaos, omdat je geconfronteerd met je eigen angsten probeert die buiten te sluiten, en dus jezelf in feite steeds kleiner maakt, steeds beperkter maakt. Terwijl hemel niet alleen maar is halleluja en nou de lammetjes pap. Hemel is in feite het kunnen opgaan in de harmonie met alle anderen, en de kracht waaruit jij en al die anderen bestaan. En dat is dus ook een groeiproces, een wordingsproces, dat begint met de aanvaarding van eigen onjuistheid en eigen onevenwichtigheid, en het compenseren daarvan door je streven voor anderen. Zo simpel is het. Nou, dat was er dan 1. En dan nog 1.
In welke tijd heeft u geleefd,
de laatste keer hier op aarde? Nou, dat is al een tijdje geleden hoor. Ik meen dat ik overleden ben, als ik 1647 zoiets. Zoiets zal het wel geweest zijn, ja. In ieder geval in de Gouden Eeuw, waarbij het goud bij weinigen, de ellende bij zeer velen bestond. Nou, dat zullen we daar maar belaten. Gaan we afsluiten. Is een gewoonte zo, hè, onder ons bij de medium ingevoerd. Ja, doen we nog steeds. Hè. Als jullie nou 3 woordjes geven, dan probeer ik er nog een eindthese van te maken. Een piemelroos.
Rittering.
Liefde.
Ach ja, als de herinnering van liefde mij doortrekt, bloos ik, en ik bloos als pioenroos, veel vertakt en wijd en veel omvatten, mezelf aan de herinnering en het leven zelf bezatten, en toch beseffend liefde is de kracht die in mij leeft, en liefde is het enige wat alles inhoud geeft. En in die liefde zie ik dan hoe al met mij verwant, mij wordt eerst tot een fijn milieu, dan tot een werkelijk land van leven, en uiteindelijk deel van mij, omdat geheel mijn streven is vrij te zijn met al wat leeft. En zo mijn wezen, blad na blad, verworvenheden weeft, totdat het eindelijk met fatsoen zichzelf hervormt tot een pioen, en openplooiend voor de bladeren vallen, een laatste maal een zegen spreekt voor alle zijn en allen. Kunt u het ermee doen? Ja, ik bedoel, als u nou zegt, ja, pioenen zijn me te veel, niet waar. Een klein aardigheidje. Wanneer je aan jezelf denkt, vergeet je het bestaan. Zo breekt ellende uit bestaan zich in je leven baan. Maar als je zelf in liefde leeft en steeds de wereld alles geeft, dan word je steeds weer overstelpt met iets wat ondanks al je helpt, totdat je in de wereld leeft die werkelijk bestaat, waarin het wezen liefde is en liefde ondergaat. En doe het daar nou maar eens mee. En als je het leuk vindt, put in je pipe en smoke it. Wat mij betreft, bedankt. Goedenavond. Wel te rusten. Goede huiswerk. Ik wil niet zeggen christelijk, maar redelijk.
Het laatste wel. Ja. Ja, de laatste gedicht en zo.
Nee.
Nee, dat.